VEVA Marcheert is een initiatief van Hulp voor Helden. Met VEVA Marcheert vragen de studenten van de opleiding Veiligheid en Vakmanschap aandacht voor het militaire vak en kondigen tegelijkertijd Veteranendag 2023 aan. Ter illustratie laten wij in deze podcastserie 5 veteranen aan het woord. Ik mocht haar man interviewen voor de Mutstas podcast. Vluchtig heb ik toen kennis met haar gemaakt. Ze kwam vanzelfsprekend ter sprake, Loes van de Bomen, tegenwoordig van de Klis, omdat ze haar band met hem wilde vereeuwigen. Omkijken naar anderen, passievol, idealistisch, Afghanistan-veteraan, ondernemer en moeder van 3. Oortjes in, ga bewegen, luister naar en leer van Loes. Loes, meisje zijn en militair worden, hoe werkt dat?
Ja, voor mij ging dat eigenlijk heel erg vanzelf. Maar ik had wel gelijk het gevoel dat gelijkwaardige wat belangrijk is. Dat was voor mij wel heel duidelijk meteen. Van okay, omdat het ook zo, er is toch een heel duidelijk onderscheid. Dus je hebt de mannen eisen en je hebt de vrouwen eisen. En ik dacht van ja, als je gelijkwaardig gevonden wil worden, dan moet je dat zelf dus gelijk gaan trekken. Dus als die jongens zo hard moeten lopen, dan moet ik dus zelf eigenlijk ook gewoon zorgen dat ik zo hard loop. Want dan word je als gelijkwaardig gezien. En zo werkt het gewoon. Dat vind ik ook logisch. Ja. Maar vanuit Defensie wordt dat dus eigenlijk een beetje niet gecreëerd. Omdat er juist die verschillende eisen zijn. Terwijl ja, als je in een bepaalde situatie zit, juist waar je voor getraind wordt, dan kun je die regels wel overboord gooien. Want dan heb je gewoon, moet je allemaal hetzelfde kunnen. Qua kracht en sterkte.
Ja, maar goed, diversiteit is toch ook belangrijk in het team? Dat er een paar stevige kerels zijn die, weet ik veel, door een muur kunnen.
Ja, zeker.
En dat
zeker.
Iemand met andere competenties juist dat niet kan, maar ja, die andere dingen kan.
Ja, oh zo bedoel je. Ja. Nee, maar ik bedoel, het verschil tussen man en vrouw wordt ook wel een beetje, ja, dat is er nou eenmaal. En daar gaat Defensie ook wel een beetje in mee, omdat je anders denk ik ook niet voldoende vrouwen binnen kan krijgen.
Nee.
Maar ik had zelf als vrouw zijn, als je vraagt, hoe was dat nou voor jou? Ik had zelf wel heel snel de behoefte, ik ga niet onderdoen voor die mannen. En ik vond daar voelde ik me goed bij. Maar juist inderdaad die diversiteit is denk ik superbelangrijk. En ik heb dat ook wel gemerkt, zo de uitzending toen ik met de luchtmobiele brigade mee was, met de compie. Daar was ik dan als eerste vrouwelijke militair verpleegkundige die dan meeging. En vanuit Ermelo werden daar ook 2 meiden nog aan vastgeplakt bij de afvoergroep. En ja, dat wij ook wel zeker een rol hadden. En toch meer dat verzorgende wat je als vrouw dan hebt. Ook in gesprekken bijvoorbeeld met anderen. Of dat wel degelijk van meerwaarde was. En ook met bepaalde opdrachten die we uitvoerden. Zoals je hebt daar de Kwala Search noem je dat dan. Dat er gekeken wordt in de huizen in Afghanistan. Of in die hutjes eigenlijk. Of daar explosieven liggen of andere materialen. En dat nu heel makkelijk de vrouwen met kinderen, die werden naar mij toe geloodst. Hè, van hou jij ze die maar even bezig. Dat ook wel heel functioneel was eigenlijk. Ja. Of met search, gewoon personen aftasten. Dat ik dat dan ook kon doen bij de vrouwen. Ja. En anders was dat veel lastiger natuurlijk, een man, een militaire man bij een vrouwelijke Afghaan. Ja. Ja.
Nooit bang geweest trouwens?
Ja. Zeker wel, ja. En dan niet voor mezelf, eigenlijk bijna niet, denk ik. Maar meer voor mijn collega's. En dan zo, je hebt de afvoergroep, dus op 1 voertuig. De Patria hadden wij als gewonde transportmiddel. Dan had je
dat is een bepaalde type,
ja, gepantserd voertuig.
Ja, ja, okay. Ja.
En daar zit dan de hele uitrusting in, zoals in een ambulance, even simpel gezegd. En daar zit je dan op met een sergeant, militair verpleegkundige en 2 corporaals die ook de PTLS-cursus hebben gedaan, dus ook gewonde verzorger zijn. En met z'n 3 ben je dan 1 afvoergroep. En omdat er in onze tijd, er waren best wel veel bermbommen aanwezig, En daar heb ik wel angst voor gehad. Dat ik achterop dat voertuig zat en dat we ergens reden. En dat ik ook echt aan het kijken was van, oh jee, ja, is het schoon overal, veilig? Want ik had, die angst had ik wel echt dat er met hen iets, dat hen iets zou overkomen. Terwijl ik dan zelf net zo goed slachtoffer was natuurlijk.
Ja. Nou ja, maar goed, dat als je militair bent en je bent uitgezonden, is dat natuurlijk wezenlijk anders dan dat je hier in Nederland bent. Want je waarschuwt, jouw moeder waarschuwt jou dan, let op, kijk naar links, kijk naar rechts.
Mm.
Maar een ongeluk zit natuurlijk in een klein hoekje. Mm. Maar daar is dat natuurlijk in het kwadraat, dat ongeluk in een klein hoekje. Omdat het ook daadwerkelijk onder de mijnende elementen worden aangebracht.
Zeker.
Of whatever.
Ja.
En dat maakt het... Ja. Maar dan toch, jij bent ook voor een stuk avontuur gegaan. Is dat dan nooit iets wat je dan op zo'n moment denkt van, nou, lekker zeg.
Beetje conflicterend of zo.
Ja, jeetje, wat doe ik hier? Hebben we dat wel eens gedacht?
Nee, eerlijk gezegd, heb ik dat op uitzending heb ik dat niet gedacht.
Nee?
Nee, nee. Wel misschien af en toe geen heimwee, dat is een te groot woord. Maar dat je wel eens dacht van, of als er iets gebeurde thuis, dat je wel heel eventjes dacht van, oh, dat zou ik nou ook wel fijn vinden om even bij te zijn. Maar dat gevoel was dan heel snel weer verdwenen. Maar nee, daar heb ik serieus niet gehad. Maar wel achteraf.
Hm.
Ja, dat gevoel wat je misschien wat logisch was geweest, dat je dat op dat moment had gehad,
ja,
dat heb ik wel achteraf gehad.
Hoe bedoel je dat? Want ik zeg wel ja, maar wat bedoel je dan
toen
je thuis was?
Ja. Dus los van het moment zelf. Dat ik dat een soort verlaten reactie.
Oké. Nou. Zo van, ik ben nu thuis. Toen en toen zat ik daar. Heb ik dat en dat niet meegemaakt? Dat je dat jammer vond dat je dat niet hebt meegemaakt omdat je daar was. Bedoel je dat?
Nee, dat bedoel ik niet. Nee, dat maakt me niet zoveel uit. Maar meer de, want je vroeg net naar angst, hè, van ben je wel eens bang geweest? En dan dus niet in die periode zelf. Dan werd meer op adrenaline, gedreven. Maar wel achteraf, als je dan wel eens terugdacht aan bepaalde situaties dat je dacht. Ja, een soort achteraf angst.
Ja.
Ja.
Oké, ook door het oog van de naald gevoel?
Ja. En waar we het zojuist ook over gehad hebben tijdens de opname. Dat moment dat er dus een slachtoffer viel door die bermbom. En dat je dat stuk dus even in afstand moest afleggen om bij de andere club te komen. Op dat moment dacht ik alleen maar voorwaarts. Ik moet daar naartoe. Totaal geen angst of wat dan ook. Alleen maar heel functioneel was ik aan het denken. En het proces aan het bedenken van wat ga ik dan dadelijk doen. Welke lijnen moeten ingezet worden. Maar achteraf dat ik besefte, degene die voor mij uitgestuurd werd, die had wel degelijk de functie om het veld, de weg te clearen eigenlijk.
Maar, ja, jij vertelt dat, hè, in de videoopname die we hiervoor hebben gemaakt. Er werd twee sporen waren jullie, links en rechts van de weg. Eén Afghaanse soldaat stapt op een bermbom.
Ja.
Dat was in de rechterrij, jij zit in de linkerrij. Jij werd naar rechts werd jij bevolen, of nee, niet.
Nee.
Hè, maar jij deed dat zelf, ik wil daarheen.
Ja.
En toen moest er iemand anders voor jou en in die voetsporen, die moest jij volgen. Maar toen jij dat vertelde, dacht ik ook van, ja, maar als hij dan op een berm, ben jij er ook geweest?
Ja, we hadden wel wat afstand van elkaar. En het werd ook niet zo gezegd, specifiek van dat het doel was. Want er is dan helemaal geen tijd voor. Maar dat besefte ik me later wel, van dat
had verkeerd kunnen aflopen.
Ja, en dat was ook een reden. En dat is dan een klein voorbeeld. Maar dat je dan inderdaad achteraf nadenkt van, ja, doordat ik per se daar naartoe wilde, had ik misschien iemand anders ook slachtoffer kunnen maken.
Ja.
Begrijp je? En dat zijn dan achteraf dingen waar je dan...
Ja, maar ja, je bent natuurlijk verpleegkundige, dus dan wil je daarheen.
Hmm.
Dus dat doe je gewoon. Het is gewoon een drill, toch? Of zo, weet ik wat, drillachtig iets. Dan ga je niet minder afvragen, kan het wel, kan het niet.
Nee.
Dat is jouw taak.
Ja.
Dat voel jij ook zo.
Dat voel je zo. En dan merk je dus ook dat je in een hele korte tijd hele grote beslissingen kan nemen. Van, ik heb dit bij me qua materiaal. Ik moet daarheen. Maakt me niet uit. Maar dat gaat gebeuren.
Ja.
En dan wordt er ook binnen no time dat geregeld. En dan ja, achteraf ga je daar dan natuurlijk wel over nadenken. Ja. En sommige momenten, als je dan dus hebt over angst of bang... in die momenten zelf is dat totaal niet aan de orde geweest. Maar achteraf thuis, hè, als je wel eens terugdenkt aan bepaalde momenten... dan kan je dat nog wel eens voelen. En, het is niet...
Word je nog, ja, klinkt een beetje populair, maar word je nog wel eens van dat soort dingen wakker? Of...
Ik heb daar wel een periode gehad dat ik ook hele, ja, hele nare nachtmerries... en nou ja, als je het dan over PTSS hebt, ik denk dat ik daar wel een vorm van... ervaren heb, laat ik het zo zeggen. En ja, ik sliep gewoon heel slecht. En hele levensechte dromen waren het. En dat ging dan vooral over ja, afgerukte ledematen, vrienden, gewoon van thuis, die in een situatie kwamen dat zij het helemaal niet in de gaten hadden dat er van alles gebeurde, maar dat ik dat allemaal zag. En vooral dat verantwoordelijkheidsgevoel. Daar heb ik wel een periode echt wel last van gehad. En inmiddels... door de jaren heen, hè, dat is al een hele poos geleden. Ik denk, je blijft sommige dingen altijd bij je dragen. Maar dat is niet per se dan heel erg. Nu is het meer onderdeel van mezelf. Mm. En kan ik daar gewoon prima mee leven. En is dat voorbij. Maar ik kan me voorstellen, als, je, ja, als dat actueel blijft... met alle herbelevingen... Ja, dat dat je leven heel lastig kan maken.
Ja.
Ja.
Ja, het enige voordeel... Ik ben een absolute leek op de... Het enige voordeel zou kunnen zijn... dat je als militair verpleegkundige... of verpleegkundige in het algemeen... in je opleiding daar al... nou, in ieder geval meer weet van hebt... dan de gemiddelde burger natuurlijk... van afgerukte ledematen en dat soort zaken.
Ja. Toch? Ja, in principe wel.
Eens is de eerste
en dan
keer,
zeg ik toch de ja maar reactie, ja, wat eigenlijk not done is. Maar wat je daar zo te zien krijgt, ja, dat zijn dingen die daar kun je helemaal niet op voorbereiden hier. Dan moet je echt wel duchtige stages doorlopen hier in Nederland of in het buitenland, in Zuid-Afrika of zo. Om dat soort dingen al echt die oorlogstrauma's gezien te hebben. Hmm. Dus daar kun je denk ik niet echt op voorbereiden, maar... Ik denk wel dat als je al een hele periode hier op de spoedeisende hulp of op de ambulance natuurlijk.
Ja.
Ja, alleen ik heb het andersom
gedaan. Jij hebt het andersom gedaan. Ja.
En ik besefte me toen wel, toen ik uiteindelijk de spoedeisende hulpopleidingen heb gedaan en daar ook gewerkt. Toen dacht ik wel, dit was goed geweest om het andersom gehad te hebben. Ja. Maar ja, weet je, als je in het diepe wordt gegooid, dat brengt ook heel veel dingen. En,
nou ja, voor de beleving kan ik me wel voorstellen dat je in Nederland, als je dan afgerukt lichaamsdeel, weet ik wat, dan heb je natuurlijk, ben je zo geoutilleerd dat je dat ook op de beste manier kan, hè, in een klinische setting
ja,
kan proberen te verhelpen. En daar zit je natuurlijk in het veld.
Ja.
In een ziekenhuis wordt er niet op je geschoten, dus dat zijn toch allemaal dingen, dat, hè, dan kan je er beter aan wennen dan wat, ja, wat dat betreft had je het beter andersom kunnen doen. Ja,
ja, en van, want ik zeg het nu, en van de andere kant misschien ook wel niet. Nee, wat ik wil zeggen, een stukje onwetendheid kan soms ook een kracht zijn. En dat je dan schiet je echt op je eigen intuïtieve gedrag. En dan kunnen ook hele waardevolle dingen naar boven komen. Dat je denkt van, hey, uit dit hout ben ik dus gesneden.
Ja, dat
en
denk
dit
ik
kan ook. Ik gewoon zonder dat ik een opleiding heb gehad.
Ja.
Wat dan ook.
Ja. Nou, je wordt gewoon teruggeworpen op jezelf.
Ja.
Door de primitieve omstandigheden.
Precies.
En dat maakt wel dat je... niet zozeer naar anderen, als wel naar jezelf kan bewijzen van... Ja. Hey, fuck, dit kan ik dus.
Ja.
Hier ben ik toe in staat.
Ja. Ja.
Hè? Terwijl daar natuurlijk ook honderd andere verhalen zijn van mensen... Die kunnen daar dus kennelijk niks aan doen, maar die bevriezen.
Nee, precies.
Dus hoe groot je ook bent, of hoe stoer je bent, hoe sterk je ook bent... hoeveel films je ook hebt gekeken, dan ben je daar niet tegen bestand.
Nee.
Ja, en dat zijn natuurlijk de beste die dan in dat soort situaties... kunnen handelen.
Ja.
Nou, dan is het toch fijn dat je dat dus naar jezelf hebt bewezen.
Ja, zeker. Afrondend, wat ik ook al in de videoopname zei, dat mijn stap naar Defensie toe heeft mij een basis gegeven, zowel privé als carrière technisch. En ik merk ook dat voor die tijd dat ik toch altijd een beetje zoekende was. Misschien ook omdat ik zo jong natuurlijk mijn vader ben verloren. Hij heeft wel heel veel impact gehad op hoe je ontwikkelt als kind en daarna als puber zijnde. altijd een beetje anders gevoeld. Dat ik dacht, en ik was wel heel wenselijk bevriend met iedereen. En ook wel goed bevriend natuurlijk. Maar dat, ik voelde wel altijd, het is een beetje anders dan bij iemand anders. En vanaf dag 1 dat ik bij Defensie binnenkwam, toen dacht ik, hey, maar er zijn er echt heel veel die zo hetzelfde zijn als mij. Want heel veel mensen komen daar juist terecht. Hè, met niet allerlei negativiteit, maar toch met een soort rugzak of allerlei eerdere ervaringen. En dat alleen al was voor mij heel waardevol. Los van het feit wat je daarna allemaal leert.
Dat familieding waar je het over hebt.
Dat familieding, ja, dat familiegevoel. En toevallig laatst iemand die we goed kennen, die zoon die wil ook graag militair worden. En zij hebben daar wat hun twijfels bij en voelen wat discomfort daarin. Maar dan kan ik daar ook echt over praten van, ja, tuurlijk heb je die gevoelens. Maar ook heel positief van wat het allemaal kan opleveren. En dat ervaren wij allebei zo. En dat pakt niemand van je af.
Hmm. En, maar zou je dan, ja, laatst varen, dan ga ik zelf even vragen stellen. Maar zou jij bijvoorbeeld, hoe zou je het vinden als jullie kinderen dan, papa, mama, moet je luisteren, ik wil militair worden?
Ja, dat wilde ik ook nog aanvullen. Dat zou ik dus ook, ja, dat kan ik nu wel zeggen trouwens, heel dapper, hè? Nu dat ze nog zo klein zijn. Maar wat ik er zelf uitgehaald heb en wat ik er zelf aan, ondanks dat er ook traumatische dingen zijn gebeurd, maar wat ik er overal, hoe het mij gemaakt heeft als mens en waar ik nu ook mee verder kan, richting een andere, hele andere carrière, ja, dat gun ik hun van alle harten toe. En als zo'n periode zich voordoet, dan gun ik ze dat. Ja. Als ze zichzelf daar maar, als ik maar zie dat ze zich daar zichzelf kunnen zijn en zich daar ook thuis kunnen voelen. Hm. En anders dan niet.
Nee, oké, maar ik hoef jou niet te vertellen dat je er ook dood aan kan gaan.
Nee, precies.
Dat kan je terzijde schuiven. Kan je dat terzijde schuiven als oud-militair? Maar als moeder? Of blijf je dan op je standpunt van, nou, het is rugzakvullend?
Ik durf daar geen uitspraak over te doen. Nee, ik zou, want ik zie jouw zoon nou, hè, 21 toch? Zijn. Ja. Ja, ik kan me wel voorstellen dat, als het dan het moment, ik kan dat nu wel iets van vinden en iets van zeggen, maar ik denk als dat moment daar is, ja, dan pas kun je dat aangeven. Ik gun ze alleen maar gewoon heel erg toe te leren dat, hè, dat niet als alles vanzelfsprekend is en de waarde van het leven te ondervinden. En dat gun ik ze gewoon heel erg toe. En of dat nou in militaire dienst is of door een buitenlandervaring of hier in Nederland, hè, mee het voedselbos opzetten.
Tot een 21ste verplicht elk weekend het voedselbos te moeten
werken. Ja, precies. Ja, gewoon de arbeid. Maar ja, ik zie jouw zoon ontwikkelt zich ook super fantastisch. Dus ja, ik denk dat je dat dan pas weet en ook wat voor soort kinderen het dan zullen zijn. Ja.
Deze podcast is gemaakt door Stichting Jouw Verhaal in samenwerking met Moos Vreugdenburg. In opdracht van Stichting Hulp voor Helden.